Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Heb jij Facebook-vrienden met extremistische ideeën? Dan wil Facebook graag dat je dat aangeeft. Het lijkt een aardig idee in de strijd tegen nepnieuws, polarisatie en kapitoolbestormingen, maar is het echt wel zo'n goed idee? Daar gaan we zo meteen op in met Boris Veldhuizen van Zanten, CEO van The Next Web. Welkom alvast.
Dankjewel.
En nu eerst hergebruik van apparaten die je aansluit op het Internet of Things. Specifiek Amazon's draadloze slimme speaker Echo. Die blijkt in een onderzoek van de Northeastern University in Boston heel wat persoonlijke gegevens te bewaren, zelfs nadat je hem hebt teruggezet naar fabrieksinstellingen. Daar zijn onderzoekers van diezelfde Northeastern University in Boston achtergekomen. En dat maakt apparaten zoals die Amazon Echo eigenlijk ongeschikt om tweedehands te verkopen of weg te geven. Op afstand is daarom ook bij ons Gerard Spierenburg, woordvoerder consumentenrecht, privacy en digitaal bij de Consumentenbond. Welkom Gerard.
Ja, dankjewel.
Even voor iedereen, waarom moet je je gegevens nou zorgvuldig wissen als je zo'n Internet of Things apparaat wegdoet?
Nou ja, heel eenvoudig. In dit geval is het zo dat kwaadwillenden dan zouden kunnen achterhalen ofwel waar je fysiek woont, of je IP-adres kunnen achterhalen, of je gebruikersnaam bijvoorbeeld kunnen gebruiken. Misschien zelf je wachtwoord kunnen ontfutselen en zo toegang kunnen krijgen tot je accounts. Lijkt me allemaal heel onverstandig, dus zoveel mogelijk wissen.
Ja, nou die Northeastern University heeft dat onderzocht. Blijkt dat niet iedereen dat beseft. Ze kochten 86 gebruikte Amazon Echo's. 61% was niet gereset. Maar ook als ze wel waren gereset, dan konden de onderzoekers met een beetje elektrisch knutselwerk gevoelige gegevens nog uit dat flashgeheugen halen. Boris, wist jij dat dat kon eigenlijk?
Nee, ik vond ergens, ik zag de logica er wel van in. Hè. Als je een harde schijf wist, normaal betekent dat je gooit alle files in de prullenbak. Ja, dan staan ze daar uiteindelijk eigenlijk nog wel op.
Dat weet langzamerhand iedereen.
Precies, ja. Je vertelt eigenlijk harde schijf, vergeet dat het erop staat. Maar goed, iemand die zoekt kan dat nog steeds vinden. Dus toen ik dit hoorde, dacht ik, eigenlijk is het niet zo heel verbazend. Hè? Je zegt dat apparaat vergeet mij. Maar ja, dat is natuurlijk een opslag wat je kan benaderen.
Ja, en heb je dit soort apparaten in huis?
Ja, meer dan ik natuurlijk nu
durf toe te geven.
Ja, durf toe te geven. Ja, ja. Nee, ik heb bijvoorbeeld zo'n rookmelder van een ander bedrijf. Maar die stoppen na 7 jaar met werken. Want dat is dus gewoon een ingebouwde end of life. Ja, want er zit een soort...
Dat is hoe noem je het weer? Programmed obsolescence.
Ja, precies. Ja, ja. Ik kreeg opeens een melding. Leuk dat je hem hebt gekocht, maar gooi hem maar weg. Want hij doet het niet meer. Ja, dus dat was best deprimerend. Maar nu zit ik dus met dat apparaat. En die mag je überhaupt al niet bij de prullenbak gooien. Want er zit radioactief component in. Dus je moet dan de brandweer bellen om op te moeten. Maar nu heb ik een extra probleem. Namelijk...
Ja, maar heb ik je bezorgd.
Ja, goed zo. Ja,
dankjewel. Gerard Spierenburg.
Ja, mijn account, wachtwoord, locatie. Hoe ga ik daarmee om?
Ja, misschien toch de voorhamer of zo. Gerard Spierenburg, heb jij zelf dit soort apparaten?
Nou, alleen een smart TV, geloof ik. Verder valt
dat zijn
het
de ergste.
Mee. Dat zijn vast de ergste, ja. En verder valt het volgens mij mee. Heb ik niet zoveel geavanceerde spullen in huis, geloof ik.
Maar zijn er voor fabrikanten die dit soort apparaten op de markt brengen eigenlijk regels om hoe zo'n apparaat met die gegevens moet omgaan?
Nee, veel te weinig. Er zijn eigenlijk veel te weinig veiligheidseisen in zijn algemeenheid voor IoT-producten. En daar maken wij ook wel als Consumentenbond heel regelmatig een punt van. Want ja, dat zie je ook nu weer. Dat brengt problemen met zich mee. Ik vergelijk de situatie eigenlijk altijd met de automobielindustrie. Toen die nog in de kinderschoenen stond. Hè, toen hadden we nog geen kreukelzones, autogordels, airbags, et cetera. En hebben we door schade en schande moeten leren dat die er wel moeten komen. Nou, in die fase bevindt de IoT zich eigenlijk ook. De ontwikkeling staat niet zozeer in de kinderschoenen, want die gaan heel snel. Maar we zitten wel nog qua veiligheid en wetgeving zitten we wel in de beginfase. Dus daar moeten we wel echt haast bij maken.
Ja, en in dit onderzoek gaat het om één specifiek product, hè, die Amazon speaker. Is het nou aannemelijk dat het ook bij andere soortgelijke apparaten geldt, zoals die rookmelder van Boris dan bijvoorbeeld?
Ja, dat is zeker aannemelijk. En we zien dat ook met name bij producten van buiten de EU en dan met name vanuit China. De goedkopere merken, die hebben gewoon veel te weinig aandacht voor de veiligheid aan zich, maar ook voor updates. En ik ga ervan uit, ja. Ik denk eigenlijk dat ze ook helemaal niet hebben nagedacht over het verwijderen of van gegevens op het moment dat je dan zo'n apparaat wegdoet.
Nee, precies, want daar deed het mij ook aan denken. Je noemt die updates. Eerder hadden we inderdaad de discussie over updates van dit soort apparaten voor de veiligheid dan. Hè, en ook aan de manier waarop ze met wachtwoorden omgaan. Of ze de gebruiker, de koper, wel verplicht om een eigen wachtwoord in te stellen. Is dat één pakket? Moeten we met andere woorden het omgaan met het wissen van gegevens, moeten we dat opnemen in die dingen waar al discussie over was? Hè, of daar geen wetgeving voor moet komen?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je het allemaal kunt scharen onder de noemer wat mag je verwachten van een product. Hè? Doet hij wat hij hoort te doen? Nou, daar hoort van alles bij. Dus de veiligheid, de standaardveiligheid. Inderdaad het veranderen van een wachtwoord, maar ook dus het verwijderen van je gegevens. Dus wat mij betreft hoort het allemaal bij elkaar, zeker.
Ja. Zeg Boris, Amazon brengt dit product op de markt en heeft het zo ingericht dat dit probleem zich voordoet. Denken die daar nou te weinig over na? Je mag toch aannemen dat een fabrikant daar meer kennis over heeft dan de consument en dus misschien dat beter ontwerpt?
Ja, ik vond die analogie naar auto's heel sterk. Ik denk dat die hele industrie, die zit een beetje in het stadium van, oh wauw, kijk eens wat we kunnen bouwen. En daarna, oh shit, kijk nou eens wat we hebben gebouwd. Ja. En dat is helaas een beetje de status. Het is wel aan het switchen. Hè. Je hebt fabrikanten die werken aan bijvoorbeeld een digitale bijsluiter bij de app die je downloadt, waarin je precies kan zien, dit is wat er gebeurt met je gegevens. Zo secure is het. Hier is het op getest. En ik denk dat we daar op termijn ook naartoe moeten voor apparaten. Hè? Dat je weet, je data is versleuteld, wordt automatisch gewist. Het apparaat is met een bepaalde schaal getest door hackers, bij wijze van spreken.
Ja, bijvoorbeeld.
Maar ook over recyclability, is dat een woord?
Ja, ik vind het een mooi woord. Ja, dat zitten we meteen in de big van delen.
We zijn allemaal wereldburgers en we hebben ook een verantwoordelijkheid naar de toekomst toe, ook met apparaten die we kopen. En het zou fijn zijn om daarbij geholpen te worden. En ik denk, als dat vanuit de industrie zelf komt, zou heel erg mooi zijn. Als de industrie het zelf niet doet, dan moet het misschien opgelegd worden.
Ja, nou Gerard, dat klinkt als een tekst die je uit kunnen bedenken.
Ja, dat doet hij heel goed. Ja, misschien kan die bij de Consumentenbond komen.
Ja, of vast wel.
Stuur morgen mijn cv.
Ja. Nee, maar zonder gekheid. Jij vindt ook dat Amazon daar wel wat zorgvuldiger in zou moeten zijn, wat voor producten ze op de markt brengen, hoe die zijn ingericht?
Ja, zeker. Daar moeten ze absoluut voorzichtiger in zijn. En je ziet ook wel bij de producten van buiten de EU en dus ook weer van China, dat veel partijen daar helemaal niet bij, daar weinig oog voor hebben, maar daar ook helemaal niet in geïnteresseerd zijn. Ja. Dus de partijen die wij vaak zien, dan met name de goedkopere merken, die willen eigenlijk alleen maar geld verdienen. Die brengen producten op de markt wat eigenlijk soms niet eens in staat is om te updaten, bijvoorbeeld. Als ze kritiek krijgen, dan verdwijnt het merk snel uit de markt en dan popt het als nieuw merk eigenlijk met hetzelfde product weer op. Hè. Dus er zijn allemaal vage constructies met enzovoorts. En als wij ze aanspreken, dan geven ze eigenlijk nooit thuis. Dus ik denk wel dat het vanuit de industrie zou moeten komen. Zou ook heel mooi zijn als dat gebeurt. Tegelijkertijd heb ik er eigenlijk weinig fiducie in dat ook
echt gaat
gebeuren.
Daarom noemde ik ook Amazon en niet die Chinese partij, omdat ik daar wat cynischer over ben, Boris.
Ja, er zijn bedrijven die het gebruiken als een selling point eigenlijk. Hè. Die zeggen, onze eerste prioriteit is jouw veiligheid en je privacy. Wat toch mensen aantrekt.
Ja. Ja, zeker. En ik denk dat het op de lange termijn ook echt gaat helpen. En inderdaad hun marktpositie ook echt gaat verbeteren.
En Gerard, dit wetende, hè, als je nu zo'n slimme speaker wilt weggooien, je koopt een nieuwe en betere, altijd natuurlijk betere nieuwe producten op de markt. Ja, wat doe je dan met die oude? Moet je hem dan inderdaad met de voorhamer bewerken of in de open haard? Nou, dat is ook voor milieutechnisch niet zo slim. Maar wat doe je dan met zo'n apparaat?
Nou ja, kijk, dit horende zou ik hem in ieder geval niet meer verkopen. Kijk, je kunt van een reguliere consument eigenlijk niet verwachten dat hij weet hoe hij die gegevens moet verwijderen. Extra dan als hij al de fabrieksinstellingen heeft gewist of heeft teruggezet. Dus dan zou ik hem toch maar weggooien en onklaar maken. En ook wel zorgvuldig onklaar maken, zeg maar.
Ja. Maar ja, dan kun je de discussie openen over hoe je hem dan onklaar maakt. Want er zijn natuurlijk heel veel manieren voor.
Ja. Ik denk dat je ook wil afwegen wat het risico is. Hè? Dus als je zaken doet met iemand en die heeft je via Facebook gevonden en je hebt je adres al online staan, ja, is het dan heel erg dat hij nog een keer je adres weet omdat het een hacker is die op dat apparaatje kijkt. Hè? Dus ik denk, ja, weggooien vind ik ook wel heel erg hoor. En verbranden in de open haard nog veel erger.
Dat ben ik niet helemaal met je eens. Want er zijn natuurlijk ook wel, als je bijvoorbeeld je wachtwoorden er ook uit te halen zijn, of de gegevens van je wifi-netwerk, ja, dan loop je wel degelijk risico. Ja. En dat risico zou ik zelf niet willen lopen. Dus dan zou ik toch wel kiezen voor, zou ik het zeker voor de onzeker nemen. Zeg maar. Hoe vervelend het ook is dat het apparaat dan niet opnieuw gebruikt kan worden. En het dus ook minder milieuvriendelijk is.
Ja. Ja, of misschien op het moment dat je het apparaat koopt, eigenlijk al die vraag stellen aan de fabrikant. Zeggen, als ik klaar ben met het apparaat, kan ik hem bij jou weer veilig inleveren, zodat ik zeker weet dat er niet iets
Maar dat kan eigenlijk alleen maar als de fabrikant al zelf op de verpakking iets zet, of als daar voorschriften voor zijn.
Ik weet dat toevallig Apple, die hebben een inruilprogramma. Dus ieder apparaat wat je koopt, kun je in de store terugbrengen. Je krijgt er niks voor, je hoeft er ook niks voor te betalen.
Ik hoorde dat Amazon dat ook heeft trouwens. Dus,
dat is hartstikke goed. Dus grote betrouwbare partijen, is dat misschien een optie. En dat is ook, dus zou je kunnen zeggen, ja, dan kan je hem dus niet verkopen. Dus dat kost je wat geld. Maar goed, het is een iets veiliger gevoel. Je weet zeker dat het gerecycled wordt. Misschien is dat dan toch misschien niet de optie die het meest geld oplevert, maar misschien wel de meest
veiligheid waar je het beste slaat. Soms wat geld. Gerard, gaat de Consumentenbond nog initiatieven ontplooien om dit goed te regelen?
Nou, de veiligheid van IoT of IoT-producten aan zich, dat staat bij ons hoog op de agenda. Dus wij zijn er al een aantal jaren mee bezig. En wij niet alleen trouwens, de staatssecretaris Mona Keijzer is hier ook mee bezig. Die heeft dit onderwerp ook op haar consumentenagenda gezet. Alleen ja, het gaat wel om wetgeving. Dat is wel vaak een langdurig traject. En we hebben eerder al gezegd, daar is eigenlijk geen tijd voor. Hè. Er moet nu actie worden ondernomen. Want we lopen echt wel met z'n allen, denk ik, flink achter de feiten aan.
Ja. En gaan jullie je leden nog informeren daarover op een of andere manier? Want dat kan natuurlijk ook.
Ja, natuurlijk. Wij informeren als wij iets nieuws doen, dan informeren wij onze leden en ook de andere consumenten.
Nee, maar ik bedoel eigenlijk vooral over dit probleem.
Nou, dit specifieke probleem, dat is niet ons eigen onderzoek. Dus dat is. Wij publiceren eigenlijk alleen over eigen onderzoeken. Dus tenzij het echt hele grote consumentenfricties betreft. Maar ik denk dat bij deze, die is wat minder groot, laat ik het zo zeggen.
Prima. Nou, hartelijk bedankt in elk geval voor de toelichting. Gerard Spierenburg van de Consumentenbond.
Herbert Blankenstein.
En we gaan door naar Facebook. Heeft de afgelopen jaren te maken gehad met privacy schandalen, fake news, extremisme. En nu is het nieuws dat Facebook daar wat tegen wil doen. Zo lijkt het tenminste. Sommige gebruikers hebben van Facebook de vraag gekregen of ze extremistisch gedachtegoed waarnemen bij vrienden. En ook ontvangen mensen nu meldingen wanneer Facebook denkt dat ze extremistische inhoud onder ogen hebben gehad. Wat vinden we van die aanpak? Nou, daar gaan we het met Boris over hebben. De melding die je kunt krijgen, die is bijvoorbeeld zo. Violent groups try to manipulate your anger and disappointment. You can take action now to protect yourself and others. Dus gewelddadige groepen proberen je boosheid en teleurstelling uit te buiten. Daar kun je nu wat aan doen. Oké, zeggen we dan nu, Boris, wat goed van Facebook, of zit daar een addertje onder het gras?
Ja,
je lacht al. Dus
een beetje van antwoord. Beide. Het is een stap in de goede richting, misschien. Maar het is zo bepalend wat er daarna gebeurt. Dus er zijn cynische mensen die zeggen, het enige waar Facebook om geeft is hun algoritme. En als dit één extra datapunt is wat je daar aan toevoegt, dan zijn zij blij. Maar wat doen ze ermee? Hè? Dus wat zijn nou eigenlijk precies de stappen?
Het probleem is misschien nog wel eerder. Want hoe herken je als eenvoudige Facebook-gebruiker extremisme?
Nou, dat komt er nog bij. Ja,
define extremisme.
We kennen allemaal het interview op straat waarbij de buurman van de terrorist wordt gevraagd, die allemaal zeggen, het leek zo'n nette man. Ja. dus de extremisten
herkennen. En de voetbalsupporter die voor de rechter staat omdat hij de boel in elkaar heeft getraind.
Maar de vraag is natuurlijk, maar stel je voor dat je de ene herkent. Ik denk, die Herbert is toch wel een beetje aan het afglijden. Iedere keer dat ik hem zie, wordt hij agressiever.
Ja.
Dan wil ik toch wel even weten wat er nou precies gebeurt voordat ik Facebook ga vertellen dat ik jou niet meer vertrouw. Wat gaan ze doen met die informatie? Als het enige is jouw wapens aanbieden en kogelvrije vesten in de aanbieding, dan ga ik net zo goed liever niet jou aanmelden. Als ze zeggen, nou weet je wat, daarna gaan we het algoritme aanpassen zodat jij minder geconfronteerd wordt met die opruiende
waarmee je polemiek. Zegt, dat is allemaal nog onduidelijk. Hè?
En dat is super onduidelijk, ja. Ja. Ja, dus ze zeggen, geef je vrienden aan, maar niet wat er daarna gebeurt. Ja, dat vind ik, dat is nogal lastig.
Overigens kun je wel support krijgen op een of andere manier. Ja. Dan kun je klikken op de knop, geef mij nu support.
Ja, ja.
Jij enig idee wat er dan gebeurt?
Nee, ook geen idee wat er gebeurt. Nee, ja, het is natuurlijk nog vroeg, dus er zijn screenshots uitgelekt van mensen die deze melding kregen. Dus we weten ook niet of ze het voor iedereen hebben aangezet of dat het
of alleen nog maar
is.
Proefdraaien. Ja.
Dat weten we ook niet. En een woordvoerder heeft daarop gereageerd, zoals woordvoerders dat doen, met taal waar je niet speciaal heel veel uit leert. Dus het is nog heel vroeg en we hebben heel weinig informatie. En daarom is het moeilijk voor ons om meteen al te oordelen. Tegelijkertijd neem ik ze dat ook een beetje kwalijk. Dus ik denk, kijk, iedereen kijkt kritisch naar Facebook.
Ja.
Als je zo'n test gaat doen als dit, waarvan je weet dat die waarschijnlijk gaat uitlekken, zorg dan ook dat je je verhaal klaar hebt. Sterker nog, vertel je verhaal voordat je het überhaupt live zet. Ja. Zodat wij alvast kunnen oordelen en denken, oh wauw, oké, ja, nee, dit klinkt als een concrete actie. Ja. Als iets waar je achter kan staan. Ik snap nu als gebruiker, hoe kan ik mijn vrienden herkennen? Wat bedoelen ze nou eigenlijk precies? En misschien ook.
En vooral ook wat ze gaan doen als je iemand aangeeft.
Absoluut.
Want het is ook wel weer een beetje een kliklijn, hè?
Nou ja, ja. Zo, ja, kijk, het gevaar is, het komt over als een kliklijn. Hè? Inderdaad. En snitches get stitches. Dus dat is niet. Hè, dat, ja, ja. Dat komt gewoon niet zo positief over. Terwijl ik gok dat. Laten we er even van uitgaan dat ze het goed bedoelen. Hè? Dat ze het goed bedoelen. En dat ze hier aan wat willen doen. Maar dan zou ik zeggen,
dat weet je trouwens ook nooit. Hè? Want het kan zijn om.
Om het algoritme
te scoren.
Ja.
Of om voor de politiek elk geval een manoeuvre uit te halen. Waardoor misschien wetgeving wordt afgewend. Dat een politicus kan zeggen: hé, maar ze doen toch zoveel?
Er was iemand op het internet. Die zei: nu de volgende keer dat een extremist een aanslag pleegt. Dan kan Facebook zeggen: ja, maar zijn vrienden hebben hem ook niet aangegeven. Dus ja, wat kunnen wij er al doen? Ja, dus. Maar dat is. Kijk, ik weet niet hoe realistisch het is. Ik weet niet hoe redelijk het is om dat over Facebook te zeggen. Maar de status van Facebook op dit moment is dat het die reactie uitlokt.
Ja.
En wat dat betreft vind ik het hun kwalijk te nemen.
Ja,
dat
is altijd
moe voorzien. Waarom begrijp je als Facebook niet, oké, je reputatie komt te voet, gaat te paard. Die van ons is met een raceauto vertrokken de afgelopen jaren. Daar moeten we wat aan doen. Laten we dan ook zorgen dat we super helder communiceren en niet een soort.
Ja, niet alleen communiceren, maar ook dat plan
tot
in details klaar hebben liggen.
Absoluut, ja. En ik denk, ik denk dat iedere luisteraar heeft in zijn omgeving wel iemand waarvan je denkt, oh mijn god, hoe krijg ik die weer op het rechte pad?
Ja.
En iedereen stelt die vraag van, ja, hoe doe je dat? Ja. Want wat de aanval aangaan, ja, dat heeft geen zin.
Nee, maar bovendien in de afdeling Define Extremisme. Kan ik een vaccinwappie aangeven.
Ja.
Maar die vaccinwappie, die denkt van, ja, die Herbert die spoort ook helemaal niet, want die laat zich vaccineren, die geeft mij weer aan.
Dat is weer een verdieping in het verhaal.
Ja.
One man's terrorist is another man's freedom fighter. Dus wie gaat precies wie aangeven? En hoe gaan we dat verschil. En ook dat is dan weer iets wat ik Facebook kwalijk neem. Dat je zegt van, ja, je kunt dat niet zomaar in het wild gooien en hopen dat iedereen dat begrijpt en er niet misbruik van gaat maken. Want ik kan ook gewoon, als ik een hekel heb aan Pietje gaan aanmelden als extremist. En misschien is Pietje, misschien komt Pietje inderdaad wel op allerlei verschrikkelijke sites. Maar misschien is Pietje wel journalist. En die discussies hebben we in het verleden heel vaak gehad. Hè? Kun je iemand afrekenen op zijn kijkgedrag?
Of je naar porno gaat, of porno sites gaat, of de dark web en weet ik veel.
Precies, ja. Hè? Dus het is natuurlijk heel gevaarlijk dat je kan zeggen, oh ja, Herbert, die vorige week zat hij enorm op extreemrechts website en agressief. En ik denk van, misschien heb je er wel een programma over.
Undercover allemaal, tuurlijk. Ja,
ja, dus het ze doen een beetje als het is gewoon een dingetje en we doen toch iets. Dus dat moet je ons voor waarderen. Terwijl, ik denk, dit is zo'n ingewikkeld onderwerp. Dat is heel onrespectvol, ook naar ons als gebruiker, om dat zomaar de wereld in te zetten.
Ja. Dan nog, als je dat zou gaan doen, stel dat je dat verantwoorde plan wel had en een communicatiestrategie. Die beïnvloedt de user experience. He, dus mensen die zijn druk bezig met scrollen door de timeline en krijgen dan opeens zo'n melding.
Ja.
Dat is. Facebook benadeelt zichzelf daarmee misschien, want je krijgt minder tijd om naar advertenties te kijken. Verder nog iets?
Nou, nee, ik zie die niet zo. Ik denk dat mensen erg op zoek zijn naar een oplossing voor dit probleem. Het is een maatschappelijk probleem. Hè? Dat meningen zo ver uit elkaar gaan dat het eigenlijk de relatie verslechtert. En dat iedereen een beetje onmachtig is. Hè? De conspiracy thinkers die voelen zich in een hoekje gedrukt. En op het moment dat je zegt, ja, maar dat is niet zo, dan denken ze, oh ja, zie je wel, jij bent ook een van de rest.
Ja.
Dus dat probleem willen we heel graag oplossen. Ik denk dat als Facebook met iets komt waardoor we denken, hey, wauw, dit helpt. Nou, dan zijn we heel dankbaar. Dus dat was een hele mooie post, vond ik een paar weken geleden, met iemand zei, hier heb je gewoon een paar tips van hoe je met zo iemand kan praten op een manier dat het niet ruzie wordt. Nou, was ik wel blij mee. Heb ik wel met een paar vrienden gedeeld. Dat zou Facebook ook kunnen doen. En een simpel voorbeeld. Die tekst die ze schrijven is niet eens zo heel slecht, omdat ze heel erg ingaan op de emoties eigenlijk.
Ja, anger and disappointment.
Ja,
staat
precies, ja. Dat is slim gedaan, omdat... Ja, dus één manier als je met de wappie, zeg maar, in discussie gaat en je komt met feiten of je gaat hun feiten proberen te weerleggen, dat wordt heel frustrerend. Want ze hebben meer gelezen dan jij, want ze zijn niet voor niks wappie. En ieder nieuw feitje wat je weerlegt, hebben ze 5 andere feitjes. Dus daar kom je nooit uit. Terwijl tegen iemand zeggen, goh, je komt gewoon heel boos en agressief over. En daar word ik ongemakkelijk van.
Oh, ik dacht juist dat dat een verkeerde manier zou zijn om mensen te benaderen. Je bent zeker boos en teleurgesteld.
Dat is als je daar, dus dan heb je het over jouw emoties en die invloed van jouw emoties op mijn emoties. En dan kun je eigenlijk vrij snel een wat menselijker gesprek hebben. En dan zegt iemand, ja, ik voel me gewoon niet gehoord. En dan kun je zeggen, oh, nou, door mij dan niet? Zullen we dat straks al nu eens naar je luisteren? Wat is de onderliggende problematiek? En dan kom je verder, als je het naar een menselijk niveau trekt. Dan
ik weet het niet helemaal zeker, want je hebt het nu over degene die zij benaderen om eventueel extremisme aan te geven.
Ja.
En dus niet over de extremist zelf.
Ik dacht dat het... Ik heb beide boodschappen gezien, maar ik weet nu niet meer uit mijn hoofd welke is. Maar ik vond ze niet slecht geschreven, laat ik het zo zeggen.
Goed,
en omdat ze zich meer richten op dat emotionele aspect. Hè, je anger en frustration.
Ja, in plaats van, je hebt het helemaal verkeerd.
Ja, inderdaad. Of ken je iemand die het de hele tijd verkeerd heeft? Dat is misschien niet helemaal goed.
Ik wil nog één ander ding even aansnijden. Op jouw site staat in de Next Web een artikel met een data-analyse van waaruit blijkt dat Facebook nog wel politieke Facebook-groepen aanbeveelt, wat ze eigenlijk niet meer zouden doen.
Ja.
Weliswaar niet zoveel, maar het gebeurt nog wel. En Facebook zegt dan, ja, foutje in het algoritme, komt goed.
Ja.
Jouw kijk daarop graag.
Ja, dat helpt niet. Dus dit is heel erg hun reputatie. Hun reputatie is, ze zeggen, oh, dat gaan we niet meer doen. Dan gebeurt het alsnog. En dan zeggen ze, oh, sorry, foutje. En dan doen ze het gewoon weer. En dan zeggen ze, oh, sorry, foutje.
Bekende vraag, ja.
Helemaal hun strategie. Dus iedere datalek tot nu toe zeggen ze, oh nee, het was niet zo. Daarna zeggen ze, ach, het was maar 20 miljoen gebruikers. Dan daarna blijkt, het waren eigenlijk 50 miljoen. En daarna zeggen ze, oh, het waren eigenlijk 250 miljoen. Maar we hebben het al lang gedicht. Maar dan blijkt later toch niet zo. En dan zeggen ze, oh, sorry, foutje. Weet je, je kunt de artikelen... Er is een timeline van dit soort cases, de een na de andere. Ik denk, het is een soort integriteitsprobleem, een PR-probleem, een reputatieprobleem, wat van hoog af aan eerst moet toegegeven worden. Ja, we hebben dat probleem. En dan van hoog af aan iets aangedaan moet worden. En niet met een soort spel de prik en een onderdrukt plan en dat slecht gecommuniceerd. Want dat maakt het alleen maar erger.
We gaan ze scherp in de gaten houden. Dankjewel, Boris Veldhuizen van Zanten van The Next Web. Je kunt BNR digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app, of waar je ook maar luistert naar je podcast. En dan vind je ook die andere, de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. En vanuit BNR digitaal wil ik je graag een mooie zomer toewensen, want de komende weken hoor je hier het beste van dit programma van het eerste half jaar van 2021, eind augustus. Half augustus gaan we met een opgeladen accu weer door. Heel graag tot dan.
BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.